Gisteravond dan, broeders en zusters, waren wij in 1 Korinthe, hoofdstuk 1 en 2. En het lijkt me goed dat ik er nu alsnog even op wijs dat in het gedeelte wat we net niet meer hebben aangehaald, dat wil zeggen in 1 Korinthe 3, wij terecht zijn precies bij dezelfde gedachten als die van de apostel Petrus in 1 Petrus 2. Want in 1 Petrus 2 sprak de apostel over die nieuwgeboren kinderkens die zeer begeerig zouden zijn naar de redelijke onvervalste melk, waardoor zij zouden opwassen tot zaligheid. En in 1 Korinthe 3, zo ongeveer waar we gisteren gebleven zijn, zegt de apostel: ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Dat wil zeggen, nog niet met vaste spijs, maar het was uiteindelijk wel de bedoeling dat men zou opwassen. En daarna zegt apostel Paulus ook in 1 Korinthe 3, inmiddels vers 3, want gij zijt nog vleeselijk. Want onder u is nijd en twist en tweedracht. En als ik dan meteen weer even terugschakel naar 1 Petrus, daar zegt Petrus: geen tweedracht, wij zouden ieder voor zich, maar we zouden toegevoegd worden, let op voegen, dubbelzinnige term eigenlijk in het Nederlands zo, hè? Wij zouden gevoegd worden aan die ene steen. Dat is niet tweedracht, dat is niet verdeeldheid, maar juist eenheid. Dat is wat de apostel Paulus dan ook prompt bespreekt in het verdere van 1 Korinthe 3 en daarna de rest van de brief natuurlijk. Wanneer hij zegt dat wij als kinderen Gods deel uitmaken van dat bouwwerk, vanaf vers 9 is dat ongeveer, maar ik ga het nou toch niet meer bespreken, maar dat wij deel uitmaken van dat bouwwerk dat gebouwd wordt op het fundament dat gelegd is. En dat fundament dat gelegd is, uit vers 11, is natuurlijk precies hetzelfde als die steen waar Petrus het over had en waarop de tempel gebouwd wordt. Waarna Paulus weer zegt: weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En Petrus zegt inderdaad: wij zijn een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk en dus inderdaad een geestelijke tempel. Volstrekt hetzelfde thema en uitgezet langs precies dezelfde lijnen en in beide gevallen aan het begin van de brieven, omdat het zulke elementaire waarheden zijn, namelijk. Want wij worden gebouwd tot een geestelijke tempel, een geestelijk huis, één gemeente, zo u wilt, maar dan wel volgens het gemaakte bestek, zoals dat zo fraai heet. Dat wil zeggen, volgens de tekening, volgens het bouwplan, of gewoon volgens het profetisch woord dat zeer vast is. Maar dat was niet 1 Korinthe of 1 Petrus, maar 2 Petrus 1. Het profetisch woord dat zeer vast is. Want dat bouwwerk komt tot stand inderdaad volgens de plan Gods. Dat hebben we trouwens gisteren ook gelezen in 1 Korinthe 2 nog, waar immers gezegd werd dat een en ander in overeenstemming is met de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, dat het gaat om dingen die tevoren verordineerd waren tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was en daarmee voor de nederwerping der wereld. Dingen waarover onder andere Jesaja sprak toen hij zei: hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, dat is het wat God bereid heeft voor degene die hem liefhebben, en God heeft het ons geopenbaard. Verborgen gehouden in oudtestamentische tijden, maar geopenbaard uiteraard in nieuwtestamentische tijd. Daarna laat ik deze hoofdstukken in Korinthe weer voor wat ze zijn, maar ik vond nodig nog even op de duidelijke parallel te wijzen met die eerste hoofdstukken uit beide Petrusbrieven, en sla ik om naar de Hebreeënbrief hoofdstuk 1. Want daar wordt niet slechts gezegd dat die bouw van de gemeente ook in onze dagen in overeenstemming is met het profetisch woord, maar daar wordt het profetisch woord, zoals wij het gewoonlijk geneigd zijn te noemen, namelijk daar worden de oudtestamentische geschriften uitgebreid geciteerd. Hebreeën 1, daar staat het een en ander nog korter, maar ik heb het al een keer aangehaald natuurlijk, of meerdere keren. Hebreeën 1 vers 1, God voortijds veelmalen op velerlei wijze, ik vind dat een prachtige zin, voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. Is dat geen alliteraties? Weet ik het niet meer, hè? God voortijds veelmaal en op velerlei wijzen tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. Dat wil zeggen, nadat God, want zo zal het vast wel in een modernere vertaling staan, nadat God voortijds veelmaal en op velerlei wijzen tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, nadat hij dat gedaan heeft, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Ik ben mij bewust, het remt mij ook een beetje, maar ik ben mij bewust dat velen van u precies weten wat ik nu ga zeggen. En daar ben ik op zich wel blij mee eigenlijk. Want wat ik nu ga zeggen in de eerste plaats is natuurlijk dat de uitdrukking deze laatste dagen suggereert dat er ook andere laatste dagen zijn. En zo is het. Want kort en goed, de laatste dagen of de laatste tijden, uitdrukking weer uit 1 Petrus 1, laatste dagen of laatste tijden is in de Bijbel de eindtijd dus, want zo korten wij dat af, eindtijd. Dat is naar de Bijbel de tijd vanaf de eerste komst van Christus, waarbij de heilsgeschiedenis ruwweg ingedeeld wordt in 7000 jaar, waarvan de laatste 3000 jaar de eindtijd vormen. De andere 4000 jaar zijn de begintijd, zo makkelijk is dat. Er is niks moeilijks aan, dat is Bijbelstaalgebruik. En u weet, Bijbelse termen moet je gebruiken in de Bijbelse betekenis, anders krijg je verschrikkelijke verwarring. De laatste dagen zijn dus begonnen met de eerste komst van Christus, zo komt het ongeveer op neer. En als het deze laatste dagen zijn, is de vraag, zijn er dan ook andere laatste dagen? En het antwoord is ja, want die laatste 3000 jaar worden weer onderverdeeld in pak een beet 2000 jaar en dan nog 1000 jaar. Ruwweg. En deze laatste dagen zijn deze 2000 jaar, ze zijn bijna om, dat is zo. Ik dacht dat ze al om waren eigenlijk, maar er zijn wat haken en ogen zitten eraan, maar vooruit. Maar 2000 jaar, deze laatste dagen en dan nog 1000 jaar, kennelijk die laatste dagen die nog komen moeten. Deze laatste dagen begonnen bij de eerste komst van Christus, die laatste dagen beginnen bij de wederkomst van Christus. Het is heel gemakkelijk, heel simpele structuur. En in deze laatste dagen, dan wel deze laatste tijden, zoals Petrus ze noemt, die zijn begonnen bij de eerste komst van Christus. En in deze laatste dagen spreekt God tot ons door de Zoon. Dat zijn dus niet noodzakelijk de dagen kort voorafgaande aan zijn wederkomst. Het zijn alle dagen voorafgaande aan zijn wederkomst. Want de dagen daarvoor waren de dagen voorafgaande aan zijn komst. In deze laatste dagen, ter onderscheiding bovendien van de vorige dagen, de tijden der onwetendheid, zo kwamen we ze al tegen in Handelingen 17, meen ik. In de voorgaande dagen heeft God voortijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Toen ze iemand vaderen, zijn toch de vaderen van Israël, Abraham, Isaac en Jacob, dan zeg ik nee. Voortijds veelmaal en op velerlei wijze beperkt zich niet tot Abraham, Isaac en Jacob. En ik zou niet weten waarom het zich tot Israël zou beperken, want God heeft gesproken tot de mensheid in het algemeen. Dat deed hij via Israël, sinds er een Israël was, maar daarvoor ook rechtstreeks tot de heidenen, en dat waren ook onze vaderen. Voor zover wij van nature, van geboorte geen Israëlieten zijn, op geen enkele wijze, zijn onze vaderen niettemin toch gewoon Adam, Zet, Enos, Kenan, Mahalal, El, het rijtje langs via Noach enzovoorts. En God heeft in die dagen ook al veel malen op velerlei wijze gesproken. Ik heb er niet de minste problemen mee. En God sprak tot Nebukadnezar, als dat geen heiden was, weet ik het niet meer. En nog zo wat figuren. Voorgaande generaties is gewoon het idee. Beperkt zich echt niet tot Israël, ik zou niet weten waarom. In de eerste plaats tot Israël. Maar kun je altijd terugvinden, hij sprak altijd tot Israël. Maar via Israël ook tot de heidenen. Waar het maar om gaat is dat God 4000 jaar lang, pak een beetje zoiets, dat God 4000 jaar lang, veelmaal, vele keren dus, en ook op velerlei wijze, dat wil zeggen op verschillende manieren, tot die voorgaande generaties gesproken heeft door de profeten. Want soms moesten de profeten gewoon een mededeling overbrengen. Alzo zegt de Heer, dubbele punt. En soms moesten ze zelfs hun mond houden en was dat alleen al profetisch. omdat het de uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling, waarin geen profeten Gods optreden. De hemel zwijgt, de hemel is gesloten. God zwijgt. Althans, wat betreft relatie tot de wereld, in elk geval, de rest heb ik het zo over. Ja, dat was ook soms ook zo. En soms moesten ze zwijgen, maar wel wat doen. En ze moesten het vooral zodanig doen dat iedereen het zien kon. Ezechiël moest nog eens een keer een maquette bouwen, geloof ik, van Jeruzalem. En met potten en pannen door een gat in de muren zijn huis uitgaan, in plaats van gewoon door de deur en dat soort dingen meer. Weet u wel. En de minder nette variant is natuurlijk, en Hosea moest trouwen met een vrouw der hoererijen. Dat was ook een moedje. Ja, het moest van de Heer namelijk. Kom daar nog eens op. In evangelische kring zou je meteen de gemeente uitgegooid worden. Maar het moest van de Heer, zodat je ziet dat je overal wel een bijbeltekst voor te vinden is. Maar dat even terzijde. Voor degene die ethiek bedrijven dus, hè. Maar dat even terzijde. Ik heb er nog een paar achter de hand, maar die bewaren voor de lollige avond dan maar, hè. Voor de gelegenheid. Er was op vele wijze geprofiteerd. Dan hebben we nog de bouw van de tabernakel en later de tempel. Jeremia's de profetie. Maar in de vorm van beeldende, vormende kunst dus eigenlijk. Want dat is wat het was. God sprak op vele wijze. Zal wel het een en ander vergeten zijn. Maar het doet er nou weinig toe. Soms ook gewoon via natuurverschijnselen. Dat kwam ook nog voor. Niet in de laatste plaats. Gewoon in de geschiedenis. Zonder dat daar nadruk op ligt. U weet wel, de geschiedenis van Abraham, Isaac, Ismaël en Sarah en Hagar enzovoort. Waarvan het Nieuwe Testament zegt dat die dingen andere beduiding hebben. Galaten 4. Dat daar een betekenis, een profetische betekenis aan vastzit. En voor iemand die vraagt naar de zin van die boom in die hof waarvan je niet eten mocht, weet u nog, die men verklaard heeft binnen het kader van één proefgebod, omdat men God nu eenmaal kent als degene die de mensen probeert tot struikelen te brengen, dan hard gaat zitten lachen. In sommige kringen, die u hopelijk niet kent, wel die boom, wel dat heeft van doen met de verhouding tussen die twee bomen. Eén staat voor vlees, ander voor geest. Eén staat voor het oude verbond der wetteboom, daar kennen ze het goeds en het kwaads. De andere boom staat voor het nieuwe verbond des levens. En als je leeft onder de wet, ga je dood. Maar als je eet van de boom des levens en leeft onder het nieuwe verbond, dan heb je leven. Dat is het hele verhaal, hoor. Het is Jeremia's, de profetie. En niet alleen profetisch met betrekking tot het oude en nieuwe verbond die komen zouden, maar ook profetisch met betrekking tot een levensinstelling. Denkt men echt dat men God door werken, door een bepaalde levenswijze kan dienen? Nee, daar sterft men door. Boom der kennis is goeds en des kwaads, later gesublimeerd in de wet. Maar men zou God dienen door zich aan hem te onderwerpen en uit zijn hand en uit zijn genade te leven. Dat is de boom des levens, later gesublimeerd in het nieuwe verband. Begrijpt u? Dus ook symboliek, ook profetie. God voortijds veelmaal en op velerlei wijzen. Velerlei wijzen. Dus ik zal er nog wel een paar vergeten zijn, maar u zoekt ze maar eens op. Kijken of u het rijtje langer kan maken. Moet kunnen. Maar God voortijds vele malen op velerlei wijzen tot de vaderen gesproken hebben door de profeten. En in die zin wordt heel de Oud-Testamentische geschiedenis, ik bedoel dus de Oud-Testamentische heilsgeschiedenis, van Adam tot Christus. En ik bedoel eigenlijk tot aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar goed, steekt niet op een jaar. Die hele geschiedenis wordt in die ene zin vervat. Daarom ben ik ook geneigd te lezen. Nadat God 4000 jaar lang, zo staat het er niet, maar dat is de populaire variant dan. Nadat God 4000 jaar lang tot de mensen gesproken had, steeds opnieuw en op een heleboel verschillende manieren, zodat ze dat toch echt wel zouden hebben moeten begrijpen. Populair gezegd, nadat God zich 4000 jaar lang heeft uitgesloofd om zich aan de mens te openbaren, want daar komt het eigenlijk op neer, spreekt God niet meer veelmaal en ook niet meer op velerlei wijze en ook niet meer door de profeten, zodat het er in de praktijk uitziet alsof God zwijgt. Daar leidt het het meest op. En toen was dus die professor die zei, nou, aangezien we nu al bijna 2000 jaar niks meer van God gehoord hebben, zal hij wel zijn overleden. Of kan hij net zo goed dood zijn? En vandaar de beruchte theorieën of theologieën over God is dood. Want ja, als je 2000 jaar lang van iemand niks meer gehoord hebt, ligt het voor dan dat de persoon in kwestie is overleden. Nogal noodlottig en definitief. Ik bedoel, zo is het ongeveer. Hele theorieën zijn daarop ontwikkeld. Maar het is die mensen gewoon ontgaan dat de Bijbel precies zo zegt dat God inderdaad zou zwijgen. En dat is min of meer wat hier staat, maar zo staat het er niet natuurlijk. Het staat hier wat anders. Althans, het staat er anders. Nadat God 4000 jaar lang enzovoort gesproken heeft tot de vaderen, heeft hij in deze laatste dagen tot ons, hun kinderen dus, staat er hier niet bij, maar in Handelingen 13 bijvoorbeeld weer wel, hè. God heeft beloften gedaan aan de vaderen, Handelingen 13, Paulus in Antiochië, is een toespraak. God heeft beloften gedaan aan de vaderen en heeft die beloften aan ons, hun kinderen, vervuld. Dat is min of meer ook wat hier uiteengezet wordt. Maar God heeft dus in deze laatste dagen tot ons gesproken. Ik ga even heel langzaam, want heeft in deze laatste dagen gesproken betekent niet dat het gebeurd is, punt, einde van het verhaal. Maar heeft gesproken betekent, zeker in de Griekse grammaticale vorm waarin die termen hier staan, betekent dat hij er ooit mee begonnen is en het gaat nog steeds door. Anders zou er iets moeten staan van hij had in deze laatste dagen tot ons gesproken. Dat is in het verleden. Maar goed, de meeste van ons gebruiken onze Nederlandse taal toch niet nauwkeurig genoeg om dan dit ook nog te begrijpen. Maar ik zeg het maar gewoon hoe het er staat. Heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Dat betekent dat hij het nog steeds doet, want het hulpwerkwoord heeft, van hebben weet u wel, staat in de tegenwoordige tijd. Hij doet het nog steeds. Hij spreekt nog steeds. Er staat trouwens verderop in deze brief ook gewoon, dus wat sta ik hier te vertellen over Griekse grammatica, heeft er nog niks mee te maken. Je kunt het in Nederlands ook gewoon lezen, hè. Heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. God spreekt dus wel, maar niet meer door profeten. En ook eigenlijk niet op velerlei wijze. God spreekt wel, maar hij doet dat door de Zoon. En de volgende zin luidt dan natuurlijk dat die Zoon gesteld is tot erfgenaam van het heelal. Alles, vers 2. Het heelal eigenlijk. Door welke hij ook, ik meen dat er staat eeuwen en niet wereld. Door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. Dat God de wereld gemaakt heeft door de Zoon, dat is ook zo. Dat staat trouwens in hetzelfde hoofdstuk nog wel een keer. Maar het gaat hier niet om de wereld als zodanig, de kosmos, maar om de aionen, de eeuwen. Dat wil zeggen de geschiedenis, daar gaat het om. De eeuwen, de tijden, daar ging het trouwens ook om. God heeft in deze laatste dagen gesproken, maar God heeft door die zonen, die erfgenaam, ook de tijden, de eeuwen gemaakt. Want het is die zoon die uitverkoren was van voor de nederwerping der wereld. Het was diegene die God in gedachten had toen hij zei, laat ons Adam, dan wel mensen, maken naar ons beeld en onze gelijkenis, zoals we van de week reeds hebben aangehaald. Kortom, God heeft die zoon gesteld tot erfgenaam. Dat hoort zo, want een zoon is een erfgenaam, volgens de Bijbelse definitie van de term. En daarna staat er van hem, van die zoon, dat hij, omdat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, en omdat hij het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid of wezen, en omdat hij alle dingen draagt door het woord zijner kracht, wel, die zoon is, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft en dus na zijn lijden en dood en uiteraard na zijn opstanding, is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat is inderdaad nogal letterlijk geciteerd uit Psalm 110, maar dit zijn allemaal dingen waar ik nou niet uitgebreid meer op inga. Ik bedoel, dat heb ik al zo vaak gedaan, dat doe ik bijna dagelijks. Dus ik geef het maar weer voor kennisgeving aan, hè. De Heere Jezus Christus is tot zoon en erfgenaam gesteld in zijn opstanding en sindsdien gezeten aan de rechterhand Gods. Maar de volledige zin van vers 1 tot en met 3, om zo te zeggen, vers 4 had ik trouwens mee moeten nemen dan ook nog, de hele gedachte van vers 1 tot en met 4 is, Niet maar dat de Heer Jezus Christus de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. Ook niet dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Ook niet dat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid of het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid of wat dan ook. Want de hoofdgedachte, namelijk de hoofdzin is, God heeft tot ons gesproken in de zin van, hij is ermee begonnen en doet het nog steeds. God spreekt dus tot ons door de Zoon, die, en dan wordt die Zoon ons voorgesteld. Dat zijn dus eigenlijk allemaal bijzinnen, hoewel we ze meestal behandelen als hoofdzinnen. Kijk eens wat hier staat, Christus, uitdrukking van Gods wezen, gezeten aan Gods rechterhand. Het is waar, maar het is een bijzin. De hoofdgedachte is namelijk, God spreekt tot ons door de Zoon. Maar die Zoon is hier niet lijfelijk in ons midden. Die Zoon is gezeten de rechterhand Gods. Die Zoon heeft een hemelse positie ingenomen. Heeft een naam geërfd boven de engelen. Waarna ik altijd meteen zeg, maar dat kan alleen als je eerst een naam had onder de engelen. Lager dan de engelen. Dat is ook zo. Maar hij heeft een naam boven de engelen geërfd. Maar het is die Zoon, de Heer Jezus Christus, die tot ons spreekt. Niet profeten, die kennen we sowieso niet meer. De eerste dagen van onze bedeling nog wel, maar daarna niet meer. Want algemeen kenmerkend voor deze laatste dagen, algemeen kenmerk van de tegenwoordige waarheid, met de term van Petrus dan, is dat God niet spreekt door profeten, dat hij zich verbergt voor de wereld in het algemeen, maar ook kenmerkend is dat God spreekt door de Zoon. Hoe doet hij dat dan? Wij realiseren ons dat lang niet altijd. Maar het is echt zo. Enerzijds leren wij juist, God zwijgt, de hemel is gesloten, u weet wel, och dat gij de hemelen scheurdet, zo Jesaja. Maar nee, de hemelen worden nog steeds niet gescheurd. Dat wil zeggen, breken nog steeds niet open. De hemelen zijn dicht. U weet wel, The Silence of Heaven was de titel van het boek van Sir Robert Anderson in de tijd. God zwijgt. Zoals soms profeten zwegen. Zoals, zo heette de man ook alweer, de vader van Johannes de Doper, Zacharias, zweeg. Totdat de Zoon openbaar werd, geboren werd, Johannes de Doper dus. Maar al die tijd stond vast dat hij geboren zou worden, dat hij verschijnen zou. Zo God zeide aan hem aangekondigd in het geheim, terwijl hij in zijn eentje in de tempel was met de Heer. En toen kwam hij naar buiten, toen had hij niks te zeggen. Hij zweeg. Waarom? Waarom was dat? Toen zei iemand, ja, dat was een soort straf. Ja, ja, natuurlijk. Mooi ding is dat ethiek, hoor. Daar kun je alles mee wegredeneren. Waarom was dat? Omdat het een uitbeelding is van onze bedeling. Dat is een soort straf. Vanwege het ongeloof van Israël en de volkeren. Maar het is een beeld van onze bedoeling. God zwijgt. En als Zacharias toch iets moest meedelen, als het nou helemaal moest, schreef hij het op en dan moesten ze het maar lezen. Een prachtig beeld van hoe in de dagen van het zwijgen van God feitelijk het Nieuwe Testament tot stand kwam. En de mensen moeten het maar lezen. Eén keer opgeschreven en zie maar. Zwijgen dus, dat is wat wij leren. Het is natuurlijk volstrekt bijbelse waarheid, maar niettemin leren wij aan de andere kant juist dat God spreekt. Maar hij doet dat niet door profeten, hij doet dat door de Zoon. En dat is eigenlijk, als u het mij vraagt, tot op zekere hoogte het hoofdthema van heel deze Hebreeënbrief. Namelijk dat God spreekt, maar niet meer op de oude manier, die leidde namelijk sowieso tot niets. Het had in ieder geval moeten leiden op zijn minst en in de eerste plaats tot de bekering van Israël. Maar dat is niet gebeurd. En de bekering van de volkeren daarna kun je dus ook wel vergeten. Er is niks van terechtgekomen. En toen de Heer Jezus verscheen als degene die van Gods wegen gezonden zou worden, in overeenstemming met het woord Gods, heeft men zich van hem ontdaan en men heeft hem gedood enzovoorts. Dus op die wijze doet God het niet meer. Maar God mag zich dan verbergen voor de wereld. Hetgeen talloze malen in de Bijbel aangekondigd wordt, in het Oude Testament al, maar niettemin spreekt hij door de Zoon. Maar tot wie spreekt hij? Er staat er. Heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Tot wie? Tot de mensheid, tot de volkeren, tot Israël. Sommigen zeggen tot Israël dan. Nee, tot de gemeente. Want het is een uitspraak niet over het optreden, dan wel de bediening van de Heere Jezus in zijn dagen des vleeses, in zijn omwandeling op aarde, of hoe dat maar genoemd wordt. Want er staat, God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon die gezeten is aan Gods rechterhand. En dus gaat het om de tijden sinds de opstanding van Christus, want toen, strikt genomen, braken de laatste dagen pas aan. En pas sindsdien zit hij aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoals dat heet. En sindsdien spreekt hij tot wie? Niet tot Israël. En die ons zijn dus ook niet Israëlieten. Hoewel het zou kunnen, zal ik maar gelovigen zijn natuurlijk. Hij spreekt tot gelovigen. Want u weet toch wat die Zoon deed nadat hij werd opgewekt uit de dood? Ik heb het er wel eens meer over gehad. Het heeft mij altijd jaren dwars gezeten omdat ik het domweg niet begreep. Want op de zondagsschool kon het niemand het uitleggen. Wat is dat voor vreemd dat de Heer Jezus in het publiek optrad? Door het publiek ook verworpen werd, in het publiek gevangen genomen werd, in het publiek veroordeeld werd en gekruisigd werd. En toen, zou je toch minstens verwachten toen hij uit de dood opstond, dat het gepaard ging met grote wonderen en tekenen. Zijn kruisiging per slot ging ook gepaard met wonderen. Je zou toch verwachten dat het gepaard zou gaan met wonderen en tekenen. Bijvoorbeeld niet 3 uur duisternis zoals bij zijn sterven, maar bijvoorbeeld 24 uur lang licht of zo, hè? Ideetje heb ik van de oud-testamentische profeten, hoor, maar dat even terzijde. En meer van dat soort dingen. Grote aardbeving of zo, waarbij bijvoorbeeld heel Jeruzalem of op zijn minst half Jeruzalem plat zou gevallen zijn. Waarom ook niet? En dan in heerlijkheid de verschijning van de Heer Jezus, bijvoorbeeld op het Tempelplein. En dan de zieke in gedachten aanbellen bij Pilatus of zo. Weet je wel, dat soort dingen. We hebben vast nog wel wat ideeën over wat er dan zou hebben moeten gebeuren. Als demonstratie van de overwinning. Lekker peu of zoiets, hè? Nou, zoals het in Efeze staat. De overheden en macht in het openbaar tentoon stellen en over hen triomferen op die wijze. Dat is wel gebeurd met betrekking tot die onzienlijke wereld, maar hier op aarde niet. Integendeel. Er staat, hij heeft zich, maar dat is Handelingen 1. Waarom kan ik me nou niet gewoon een Hebreeën 1 houden? Nou goed, dat is Handelingen 1. Hij heeft zich vertoond met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang, na zijn opstanding. Aan wie? Vertoond met vele gewisse kentekenen. Hij vertoonde zich, jawel, maar alleen aan de discipelen. Maximaal 5000 man tegelijk. 1 keer in Galilea. Galilea dus, hè. Maar in het algemeen slechts aan de discipelen, in hele kleine kring. In de opperzaal, aan de vrouw in de hof. De oude vrouw natuurlijk, de vrouw in de hof, de Emmausgangers en de 10 discipelen in de opperzaal. En later nog eens de 11 discipelen. En later nog eens een keer aan 500 tegelijk. Dat is ongeveer zoals het in 1 Korinthe 15 dan aangevuld wordt. En dat was het dan maar in het algemeen. Je kunt wel zeggen, hij heeft zich vertoond met vele gewisse kentekenen. Dat is waar. Daarmee is zijn opstanding ook naar menselijke maatstaven voldoende en wettig bewezen. Maar daar heb je ook alles mee gehad. Want het is meer to the point wanneer wij vaststellen dat hij zich juist niet vertoond heeft. Want in het algemeen, niemand heeft meer wat van hem gehoord. Waar men nog van hoorde, was zijn volgelingen. Petrus en Johannes en hoe ze hem allemaal met hem geheten mogen hebben, maar van de Heer Jezus niet. Toch staat er, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. De gedachte is namelijk, God spreekt wel, maar niet tot de wereld. Integendeel, hij heeft gesproken 4000 jaar lang tot de wereld, via de profeten, beginnend bij Israël. Dat is ook de wereld, hoor. Dat is ook de volkeren. Maar daarmee was Sloes. Want wat daarna kwam, was dat hij zich nog slechts bekend... maar hij beperkt zich, heeft zich overgegeven... is de vaste uitdrukking in de Nieuwtestamentische brieven. In de zin van, hij heeft zich beperkt tot de gemeente, de zijnen, de gelovigen. Hij heeft zich letterlijk na zijn opstanding geopenbaard... en bekendgemaakt aan degenen die hem gehoord hadden... aan degenen die met hem geweest waren van Galilea. Want zo staat het verschillende malen. En niet alleen in Handelingen 1, maar later in andere hoofdstukken van Handelingen ook nog enige malen. Dat is wat er gebeurd is. En dat is eigenlijk de uitdrukking van wat hij nu in onze dagen nog steeds doet. Op andere wijze overigens. Maar hij maakt zich nog steeds bekend. Maar niet aan de wereld, maar alleen aan de zijnen. En zolang wij niet de zijnen zijn... zal hij ook niet tot ons spreken. Dat is de fundamentele Bijbelse gedachte. Dat heb ik al een paar keer gezegd van de week. De gedachte is namelijk... wij zouden eerst komen tot geloof in het evangelie. En daarmee in de Heer Jezus Christus... die immers het onderwerp is van dat evangelie. En daarna pas zal het ons ook nog een keer uitgelegd worden. En zullen we leren verstaan... Want wij zouden eerst, en ik neem maar even voor het gemak Johannes 8, meen ik... wij zouden eerst in hem geloven en dus hem volgen. Daarna zouden wij op grond daarvan ook de waarheid verstaan. En het gevolg daarvan zou zijn dat de waarheid ons zou vrijmaken. Want als men de waarheid verstaat, is men vrij. Makkelijk is dat, hè? Mooi controlemiddel ook, denk ik wel eens. Als iemand niet vrij is, dan verstaat hij de waarheid niet. En andersom, iemand die de waarheid verstaat, is vrij. Waarvan, dat weet u toch, hè? Hebben we het nu verder dan maar even niet over. Maar dat is de normale Bijbelse volgorde. Eerst in hem geloven, lees het maar uit. Het was Johannes 8, toch? De Joden die in hem geloofden, werden door de Heer Jezus toegesproken. En hij zegt, wanneer gij... bij mij blijft, zo zult gij waarlijk mijn discipelen zijn... en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dat vonden ze niet prettig, ze bleven liever gevangen. En zo is het nu nog dikwijls zo natuurlijk. Maar de gedachte is simpel deze, dat wanneer wij gelovigen zijn... wanneer wij de Heer Jezus aanvaarden als de Messias... als onze Heer en Heiland, als onze Verlosser, maar ook inderdaad als de ene waarachtige Heerser, de Zoon Gods en daarmee de erfgenaam Gods, dan zal God tot ons spreken inderdaad door de Zoon. En de verkorte versie is, dan zal de Zoon tot ons spreken. En nu doe ik wat ik ook altijd doe, vanaf Hebreeën 1 een keer doorlezen in Hebreeën 2 vers 1, dus van 1 vers 1 naar 2 vers 1... Want heel de rest is tussenzin, hoor. Heel de rest is commentaar op die zoon, met het laatste woord van vers 1. Wie is dat? Wat is dat? Wie is dat? Hoe is dat? En op grond waarvan? Maar dan laat ik nu even weg. En dus wordt het God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken, door de boodschappers eigenlijk gewoon gesproken, vast geweest is en alle overtredingen en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, zaligheid de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden door degene die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen, menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. De gedachte is dat in oud-testamentische tijd oordelen kwamen over degene die het woord Gods ongehoorzaam waren. Ik hoef alleen maar even de verwoestingen van Jeruzalem te noemen, dan lijkt me het voorlopig wel duidelijk. Of de ballingschappen van Israël waren oordelen van Gods wegen over dat volk wat het woord Gods ongehoorzaam was. Het woord dat God gesproken had voortijds door de profeten, tot die vaderen. Maar de gedachte is dan vervolgens dat als God dan nu spreekt, niet eens door die boodschappers, het personeel, engelen, boodschappers. Als God nu niet spreekt zozeer door dat personeel, door de profeten enzovoort, maar rechtstreeks door de Zoon zelf. Wel, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op dat woord, op die grote zaligheid geen acht nemen? En let op dat wij, wil niet zeggen de mensen in het algemeen, wij, of zondaren die niet geloven willen, wij zijn gelovigen, wedergeboren mensen die niet willen luisteren naar wat de Zoon tot ons spreekt. Ik zeg met grote nadruk onder deze dingen in het christendom en ook in de evangelische kring volstrekt onbekend zijn. En toch staan ze absoluut grote nadruk zwart op wit in de Bijbel. 1 Korinthe, waar we zojuist vandaan kwamen trouwens ook. 1 Korinthe 3. Er staat, wij hebben deel aan dat bouwwerk. Wij zouden gebouwd worden dan wel bouwen op het fundament. Maar wat denk je wat er gebeurt als je bouwt met hout, hooi en stro in plaats van goud, zilver en kostelijke stenen? Wel, zo iemands werk zal verbrand worden. Niettemin, hij zelf zal behouden worden, staat erbij, maar al zo als door vuur. Maar dan heb je toch oordeel. Ja, dat is hier in Hebreeën ook, in Petrus trouwens ook. Tweede Petrusbrief, waar we maar kort bij hebben stilgestaan, die spreekt er uitgebreid over. Over oordeel Gods, wel degelijk over gelovigen. Die niet uit geloof leven. Die niet willen luisteren naar degene in wie zij geacht worden en zeggen te geloven. Bovendien, wat denkt u wat pa doet als het kind ongehoorzaam is? Dus, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? En in het voorbijgaan nog maar even, die uitdrukking van ons in Hebreeën 2 vers 1, die hebt u hopelijk al doorgestreept. Dat schuin gedrukt staat, weet u wel. We hebben toch al doorgestreept. Gaat niet over van ons, van hem, van die Zoon namelijk. God spreekt tot ons door de Zoon. Daarom moeten wij, de kinderen, ons meer dan de vaderen houden aan hetgeen gehoord is. Van de Zoon eventueel, maar je kunt het gewoon weglaten. En eventueel gehoord is te lezen als gehoord wordt uiteraard. Dat is toch hetzelfde. Wij moeten ons houden aan hetgeen de Heer tot ons spreekt. Want het oordeel over degenen die het woord van de Heer, hun eigen Heer, ongehoorzaam zijn, is uiteraard groter, officieel, naar Bijbelse maatstaven, dan dat men ongehoorzaam is aan het woord van iemand die men toch niet als Heer zegt herkennen. Zo staat het. Voor alle duidelijkheid blader ik even om. Ik kom straks op die eerste hoofdstukken wel terug. Maar ik blader even om naar Hebreeën hoofdstuk 12. Zodat wij uit het een na eerste hoofdstuk terechtkomen ineens in het een na laatste hoofdstuk. Hebreeën 12 in de feitelijke afsluiting van de uiteenzetting. Vers 25 van Hebreeën 12. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. En wie er spreekt, dat weet u dus, hè? Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf. Slaat op Israël, een oordeel over Israël, dat in de tijd Mozes verwierp en niet naar Mozes wilde luisteren. Veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. Zodat u maar weer ziet dat we ook hier de bevestiging vinden dat God spreekt door de Zoon en van de hemelen. Rechtstreeks uit die geestelijke, rechtstreeks uit die onzienlijke wereld. En wanneer wij daarin ongehoorzaam zijn, wacht ons oordeel. Dat is ook wat hier natuurlijk alsnog gezegd wordt, zodat u ziet dat de hoofdlijn inderdaad de hoofdgedachte is van heel deze brief. Wij leven niet onder het woord van de profeten of iets dergelijks primair. Wij leven onder het woord dat de Heer rechtstreeks tot ons spreekt. Hij doet het alleen niet langs de uitwendige weg. In het algemeen niet, tenminste niet rechtstreeks. Hij verschijnt niet in ons midden zichtbaar en spreekt dan letterlijk tot ons, zodat we hem ook eens in de reden zouden kunnen vallen of zo. Maar hij spreekt tot ons wel degelijk, daar staat hij. Er is bovendien volstrekt in overeenstemming met het profetisch woord in de gebruikelijke betekenis van het woord. Want er zijn talloze schriftplaatsen in het Oude Testament, ik heb ze tenminste nooit kunnen tellen, die precies dit aankondigen. Die schriftplaatsen kondigen dus onze tegenwoordige bedeling aan. Het wordt hierna ook in Hebreeën 2 aangehaald. Want de rest van Hebreeën 1 sla ik maar weer eens over. Hè? De rest van Hebreeën 1 vinden we allerlei uitspraken uit het Oude Testament. Hoofdzakelijk uit de Psalmen, dus meestal zo. Uitspraken over de Heer Jezus Christus. En over zijn vernedering en daarna over zijn verhoging. Dat gaat zo door ook in hoofdstuk 2. Waar dan in de eerste plaats natuurlijk Psalm 8 op de Heer Jezus van toepassing gebracht wordt. En daarna staat er vanaf vers 12. Nou, vers 11 moet ik meelezen. Hè? Er staat, want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, Christus en degene die in hem geloven, en in de praktijk dus Christus en de gemeente. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Noemt hij ons dan zijn broeders? Jawel, in het Oude Testament al, vers 12, zeggende, ik zal uw naam, dat is dus de Heer Jezus aan het woord, ik zal uw naam, de naam van zijn hemelse vader, de naam God, ik zal uw naam mijn broederen, dat wil zeggen aan mijn broederen verkondigen. De vraag is, wie zijn die broederen? En hier staat, dat zijn wij. En dus noemt hij ons zijn broeders, Psalm 22. Vers 23, broeder, ja, ik weet het. Deze keer staat het er in mijn Bijbel gewoon bij, dus dat maakt het wat makkelijk. Maar bedankt. Dus ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. En nog een keer. Te midden van de gemeente, in het midden der gemeente, zal ik u lof zingen. En dus ten aanhoren van heel die gemeente. Twee zinnetjes, gewoon parallel natuurlijk, met dezelfde betekenis, ontleend voor de gelegenheid aan Psalm 22, vers 23. En daar laat Paulus, de schrijver van de Hebreeënbrief, het dan maar bij. Hij laat het dus bij die ene tekst. Maar het aardige is natuurlijk dat die ene tekst ontleend is aan Psalm 22. En dat is precies de meest bekende lijdenspsalm, waarin uitgebreid de kruisiging van de Heer Jezus beschreven wordt. Vind ik altijd leuk voor diegenen die zeggen, nou ja, toekomstvoorspelling kan niet, en als het dan toch in een of ander Bijbelboek schijnt dat de toekomst toch heel nauwkeurig voorspeld is geworden, dan moet het achteraf geschreven zijn. In dat geval moet Psalm 22 geschreven zijn door een van de apostelen dus, hè? U weet wel, die psalm van mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Die psalm van vers 8. Allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Letterlijk aangehaald in Matthäus 27, ter gelegenheid van de kruisiging van de Heer Jezus. In dat verband hebben we onder andere dan ook vers 19. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Ook allemaal letterlijk vervuld natuurlijk. Maar daarna gaat het om de volgende verse. Waarna staat, met de woorden die in de mond gelegd worden dus van de Heer Jezus, red mijn ziel van het zwaard, red mijn eenzame, maar eigenlijk is het gewoon het woord voor de enige geborene hoor, enige geborene. Red mijn ziel van het zwaard, red mijn eenzame van het geweld des honds, verlos mij uit des leven muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Dat is dus een keer of vier precies hetzelfde, want het is gewoon een gebed om verlossing uit de dood. Voor het geval dat iemand zou vragen, waarom staat het er dan niet gewoon even één keertje bij? Waarom dan in dit soort beeldspraak? Dan zeg ik punt 1, Het is een heel duidelijke beeldspraak, zolang je beseft dat het beeldspraak is. En het is niet letterlijk, want de heer had geen problemen met de hond. Ik bedoel, het ligt voor de hand. Natuurlijk is het beeldspraak. Maar wat is dan het zwaard? Wat is de hond? Wat is de muil van de leeuw? Wat zijn de hoornen, de eenhoornen? Enzovoort. Het antwoord is in alle gevallen de dood. En daarna, waarom staat het er niet één keertje bij? Omdat dat juist onderdeel uitmaakt van de verborgenheid. Want als ze die geweten hadden, ze precies geweten hadden, die overste van deze wereld, hoe het zou gaan, dan zouden zij hem niet gekruist hadden. Dan zouden ze gezegd hebben, let op, laten we hem niet de dood injagen, want dan staat hij aan de andere kant op. En dus wisten ze het niet. En daarom staat het hier ook niet. Met een beetje goede wil moet je dat toch begrijpen. En misschien, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen, misschien is juist dit ook een fraaie illustratie van het feit dat God tot ons spreekt, niet langs de uitwendige weg via profeten, maar via de inwendige weg door de Zoon, dan wel door zijn Heilige Geest. We hebben het daar nog wel over. Want hoe weten wij nou dat het hier over de dood gaat? Ja, ik zeg dan, nou, dat herken je omdat het een beeldspraak is, duidelijk genoeg, en de beeldspraak moet je herkennen. Maar misschien ligt het toch wel iets anders. En misschien is het toch wel zo dat wij dat herkennen en daar een beeld in zien van het gebed van de Heer Jezus om opstanding uit de dood, omdat die Zoon ons dat zelf bekend maakt. Want dat zou heel goed kunnen. Komen wij op het briljante idee of is het de Geest die het ons zegt? Ik zou het niet weten. Maar in het algemeen weet ik het natuurlijk wel. Per geval weet ik het nooit zeker, maar in het algemeen weet ik het wel. Natuurlijk is het de Geest die ons in heel de waarheid leidt. Dus, een gebed om opstanding uit de dood. Wij vinden dat op vele plaatsen, dat is een nog langere lijst, dus daar begin ik niet eens aan. U weet wel, ik neem meestal een unberijmde versie. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen, moesten wij leren op de gereformeerde lagere school waar ik een beetje verdwaald was. En ik begreep dat soort teksten absoluut niet. En ik denk niemand in de klas, de meester ook niet, maar vooruit. Pas achteraf begreep ik dat het uitspraken waren van de Heer Jezus zelf, op voorhand vastgelegd door een van zijn voorvaderen. Die wist dat hij een profeet was en niet alleen een poëet, en die gesproken heeft over de Zoon die uit zijn lijf voortkomen zou. Dat is Peters commentaar onder leiding van de Heilige Geest in Handelingen 2, dus daar laat ik het ook maar bij. Ik lag gekneld in banden van de dood. Een gebed van de Heer Jezus uit de dood. Of beter nog, een terugkijken van de Heer Jezus op hoe het was. Ik lees hem hier nu verder. Dit is een gebed om opstanding uit de dood, naar voorbeeld van het gebed van Jona, om maar eens een voorbeeld te geven, hè, daar heb je ook zoiets. Jona 2, net zo goed woorden van de Heer Jezus. En dan staat er, verlos mij uit de dood, samenvattend, hè, vers 1, vers 20, 21, 22. Verlos mij uit de dood en dan vers 23, zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. En dat is dat vers wat in Hebreeën 2 vers 12 geciteerd wordt. Waar gaat het dus over? Over wat de Heer Jezus Christus zou doen na zijn opstanding uit de dood. Sterker nog, de Heer zegt tot zijn hemelse vader, verlos mij uit de dood en dan zal ik, en dat belooft hij, te zullen doen, dan zal ik, als dat gebeurd is, zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen en in het midden der gemeente zal ik u prijzen. En daarna zeg ik, niet dat ik in twijfel trek of de Heer Jezus vanuit het dodenrijk gebeden zou hebben kunnen hebben of hoe dat maar heten mag, want ik geloof dat dat kan. Natuurlijk, maar daarna ben ik geneigd te zeggen dat deze woorden natuurlijk al lang vast lagen, ook van voor de nederwerping der wereld. Ik ga het nou niet uitleggen, maar als dezelfde Hebreeënbrief zegt dat Gods werken vanaf de grondlegging der wereld af al volbracht waren. En als ik mijn openbaring zeg dat het lam al geslacht was voor de grondlegging der wereld, dan zou ik niet weten waarom dit gebed van de Heer Jezus ook al gebeden was, dan wel vast lag voor de grondlegging der wereld. En dan kan het dus ook makkelijk dat pakweg, pak een beetje een jaartje of duizend, voordat de Heer zelf leed en stervende dood inging, iemand als David deze woorden opschreef. Het was ook niet bijster origineel, dat lag al lang vast. Met andere woorden, van voor de grondlegging der wereld was bepaald dat de Heer Jezus niet alleen lijden en sterven, maar zou opstaan uit de dood. En daarna de naam Gods, de lof Gods, zou verkondigen aan zijn broederen. Kortom, hij zou dat doen te midden van, en te midden van heeft bijna altijd de betekenis, nou ja, in beginsel heeft het de betekenis van de positie van de troon, hè, dat weet u, het midden. Midden staat voor heerschappij. Daar draait alles om zo te zeggen. Te midden van de gemeente. Je had net zo goed kunnen zeggen als hoofd van de gemeente. Bovendien, hij is de eerstgeborene onder vele broederen, dat is Romeinen 8. En dus is hij het hoofd van die broederen, kan niet missen. Maar let op dat het hier al staat, zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. En ik lees hem verder in vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. De een mag je weglaten, gewoon in grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen, dat wil zeggen, wat ik beloofd heb zal ik ook doen, zal ik betalen. Want belofte maakt schuld en betalen is het inlossen van een schuld. En dus ik zal mijn geloften betalen, inlossen, in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. En dat is al die keren precies hetzelfde. Mijn broederen, de gemeente, de grote gemeente, degenen die hem vrezen. Het staat hier dus zo zonder meer al vier keer achter elkaar. Wat zal de Heer doen na zijn opstanding? Het woord Gods, de lof Gods, de eer Gods. Bekend maken, God dienen dus feitelijk ook, in de gemeente. Niet in de volkeren, niet in de wereld, niet in Israël. Tussen iemand, ja, maar het woord gemeente wordt echt wel gebruikt voor Israël. Ja, maar er staat degene die hem vrezen. Zijn broederen. Ik wil het nog eens moeilijk maken, zijn broederen. Dan kwam iemand bij de Heer Jezus en zegt, uw moeder en uw broeders zijn hier. Toen zei de Heer, mijn broeders, ik weet van niks. En hij wees op anderen en zei, dat zijn mijn broeders. Weet u nog? En daarna begon hij prompt in gelijkenissen te spreken. Lees het maar eens na in Matthäus 12 en 13. Precies hetzelfde beginsel, maar daar ga ik nog maar niet verder op in. Hetzelfde verhaal, wie zijn die broeders? En weet u nog, een van de eerste dingen die hij zei na zijn opstanding... Nou weet ik het niet helemaal zeker meer, want soms ben ik ook... Het is nog zo vroeg op de dag ook eigenlijk. Maar zei hij niet tot de vrouw dan wel de vrouwen na zijn opstanding... Ga en zeg tot mijn broederen. En daarna maakte hij zich toch bekend aan zijn broederen. Die een beeld zijn en tegelijkertijd eerstelingen zijn van de gemeente... Wij lezen dan uitspraken van deze strekking hier in Psalm 22. Maar bladeren nou voor de aardigheid eens mee. Ik moet even de tijd nemen. Hè. Bijbelstudie kost tijd. Dus we gaan even naar Psalm 35. Waar de Heer bidt om verlossing. U weet wel, gebed om hulp voor verlossing. En dat is niet gebed van zomaar een mens of van Paulus. Maar het is uiteraard het gebed van de Heer Jezus. En om dezelfde verlossing... Uit de dood uiteindelijk. En dan neem ik ergens een draad op. Daar staat er, vers 15... Maar als ik hinkte, waren zij verblijd en verzamelden zich. Zij verzamelden zich tot mij als geslagenen en ik merkte niets. Zij scheurden hun klederen en zwegen niet stil. Weet u nog, de hoge priester Caiaphas die zijn klederen scheurde. En zei, deze is de doodschuldig. Weet u nog? Daar gaat het over. Zo'n profetie, dat is later vervuld. En ze zwegen niet stil. Nee, ze brachten valse beschuldigingen tegen hem in. Ze bleven maar doorgaan. Onder de huichelende, spotachtige tafelbroeders... Heb je de tafel nog eens een keer bij elkaar? Knersten zij over mij met hun tanden. Het is de Heer die hier spreekt over zijn vijanden. Hij deed dan weliswaar zijn mond niet open tegen die vijanden... maar deze woorden werden gesproken als het ware... dat wil zeggen met het hart... in een stilzwijgend gebed tot God in de hemel. Ik ben er stellig van overtuigd. Dan staat er... Heere, hoe lang zult gij toezien... overeenkomend met... waarom hebt gij mij verlaten... verre zijnde van mijn verlossing? Hoe lang nog, Heere? Heere, hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel weder... van hun lieder verwoestingen. Breng mijn eenzame... daar komt hij weer. Ja, dat is in Psalm 22. Breng mijn eenzame... weder van de jonge leeuwen. Kortom, verlos mij uit de dood. En dan de volgende zin... Zo zal ik u loven in de grote gemeente. Onder machtig veel volks zal ik u prijzen. Dan heb je de grote gemeente weer. De broederen. Laat hen zich niet verblijden over mij die mij om valse oorzaken vijand zijn. Want zij spreken niet van vrede. Ja, dat roepen ze wel altijd. Hè? Shalom. Maar zij spreken niet van vrede. Dat is niet een grapje. Maar zo is het toch. Dus ze hebben dat woord, maar ze spreken niet van vrede. De weg des vredes hebben zij niet gekend, staat er. Maar zij bedenken bedriegelijke zaken tegen de stille in het land... en ze sperren hun mond wijd open tegen mij. Maar het gebed is precies hetzelfde gebed om opstanding uit de dood... en daarna de belofte. Zo zal ik u loven in de grote gemeente... onder machtig veel volks zal ik u prijzen. Maar... dat heeft niet betrekking op Israël of de volkeren, maar slechts op de gemeente als zodanig. Daarna sla ik maar weer om en kom in de bekende Psalm 40. Die wordt ook in Hebreeën geciteerd, maar dan in Hebreeën 10. Psalm 40, waar we precies hetzelfde vinden in de uitspraak van vers 10 en 11 overigens. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente... Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere. Het is net alsof Petrus antwoord is voor Sanhedrin. In Handelingen, wat is het, 3 of 4 of zo, hè? Wordt tot Petrus en Johannes gezegd, je zult je laten gaan, maar je moet wel je mond houden. Toen zei Petrus, ja, dat kunnen wij niet. Wij bedwingen onze lippen niet. Wij kunnen niet zwijgen. Wij kunnen niet anders dan spreken. Maar dat is wat de Heer Jezus ook zegt hier... Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere. Gij weet het, en dan vers 11, uw gerechtigheid bedek ik niet. Was er dan sprake van bedekte gerechtigheid? Kijk hoe lang uw memorie is. Jazeker, want Romeinen 1 zegt dat het evangelie wat tevoren beloofd was, in dat evangelie wordt de gerechtigheid Gods geopenbaard. Die dus voorheen bedekt was. En hier staat, uw gerechtigheid bedek ik niet. En daarna zegt Paulus, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. De schandelijke bedekselen. Die zegt precies hetzelfde, wij bedekken het niet, wij doen de bedekking weg. Wij openbaren. Wat dan? De heerlijkheid, de rechtvaardigheid Gods. Want dat is het evangelie. Maar hier staat het van de Heer Jezus zelf. Want als er iemand is die de bedekking wegneemt... nou, wie neemt de bedekking weg? De Heer zelf. Maar dat is 2 Korinthe 3. Dit staat daar allemaal, hoor. Die zou de bedekking wegnemen. En wij zouden er niet weer opleggen. Weet u nog? Uw gerechtigheid bedek ik niet, laat het maar houden... dan uw gerechtigheid openbaar ik. Daar gaat het maar om. Uw gerechtigheid openbaar ik, bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Uw weldadigheid en uw trouw, de deugden Gods die verkondigd zouden worden enzovoort. Staat u dus een keer of 5 achter elkaar. Precies dezelfde gedachte. waarin gesproken wordt over het werk dat de Heer Jezus Christus zou doen na zijn opstanding. En uiteraard niet gedurende de 40 dagen waarin hij zich openbaarde aan die 10 of 11 of 12 of 500. Maar de 2000 jaar waarin hij, pak weg dan, hè, waarin hij zich bekend maakt aan een grote gemeente. En dat zijn er heel wat meer dan 500. Uiteraard, het beschrijft het tegenwoordige werk van Christus. Daarna sla ik weer om en nu ga ik helemaal naar Psalm 111. U weet wel, Psalm 110 is die psalm van: zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat wordt tot de Heere Jezus Christus gezegd, bij wijze van spreken dus, hè, wordt tot hem gezegd bij zijn opstanding: zit aan mijn rechterhand, heers in het midden uw vijanden. Heb ik van de week, dacht ik, een keer genoemd in het voorbijgaan, zodat er sprake is van heerschappij van Christus, niet over zijn vijanden, nog niet, maar te midden van zijn vijanden, dus in de dagen waarin zijn koninkrijk nog niet openbaar is. Onze bedeling dus. Dat is Psalm 110, vers 2. En vers 4 is: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Een van de belangrijke lijnen uit de Hebreeënbrief. Kortom, hier wordt tot de Heer Jezus Christus gesproken ter gelegenheid van zijn opstanding. Maar in Psalm 111, de volgende psalm, is de Heer vervolgens zelf aan het woord. Dat is het normale vervolg erop. En daar spreekt dus die priester naar de ordening van Melchizedek, die gezeten is aan de rechterhand Gods. En dan ben je dus toch nog steeds in de Hebreeënbrief, Hebreeën 1 zelfs. Gezeten de rechterhand Gods als hoge priester. En wat doet hij vanuit die positie? Kijk, als het nou langzaam gaat, dan heb je tijd om na te denken. Denkt hij, wat doet de hoge priester? Oh, hij doet verzoening voor de zonden des volks. Maar die lijn wil ik nou net even niet pakken. Wat doet hij als hoge priester? Hij maakt ons het woord Gods bekend. Hij spreekt tot ons. Dat is wat de hoge priester primair zou doen. Spreken. Het woord Gods bekend maken. En dat is wat de Hebreeënbrief zegt. En voor degenen die zeggen, maar ik dacht dat hij de verzoening doet voor onze zonden, dan zeg ik, nou, dat is niet wat anders hoor. Want hoe denkt u dat onze harten gereinigd worden eigenlijk? Toch gewoon door het woord Gods. Het reinigende woord Gods. Het evangelie, het woord Gods, is toch kracht Gods tot zaligheid? Het woord God zou toch in onze harten geplant worden. Weet u nog dat ik toen ik het voorlas, dat ik zei, door wie? Het woord God zou in onze harten geplant worden, Jacobus 1. Opdat het onze zielen zou zalig maken. Kortom, onze harten worden gereinigd door het bad des waters, door het woord, Efeze 5. Opdat hij zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken, Titus 2. Door het bad der wedergeboorte, en hoe het maar eten mag allemaal daar. Titus 3 inmiddels, geloof ik. Kortom, hij spreekt tot ons. Het is zijn woord dat ons reinigt. Het bad des waters, namelijk het woord, dat reinigt onze harten. Zodat de belangrijke waarheid is, God spreekt. De Zoon spreekt. Dat wil zeggen, God spreekt tot ons door de Zoon. Dat is een priesterlijke functie en daardoor worden wij gereinigd, zolang wij onze harten voor dat woord openstellen. En zo doet hij dus verzoening voor de zonden des volks. Dat is niet door zijn dood, maar dus door zijn leven. En dit was dus ook een argumentatie om weer eens aan te tonen dat bloed in de Bijbel niet staat voor dood, maar voor leven. Het was een wat wijde argumentatie, maar wel een hele goede, vind ik persoonlijk, hoor. Terug naar die psalm dan. Psalm 110 over de aanstelling van Christus aan de rechterhand Gods tot hoge priester in elk geval. En dan spreekt die hoge priester en zegt, Psalm 111 vers 1, halleluja, loof de Heere dus, hè. Ik zal de Heere loven van ganser harte, in de raad en vergadering der oprechten. De werken des Heeren zijn groot, zij worden gezocht door allen die er lust in hebben. En waar gaat het dus over? Over het tegenwoordige werk van Christus. Die de Heere looft, die de lof Gods bekend maakt van ganser harte. U weet wel, in zijn ingewand uit Psalm 40. En hij doet dat in de raad en vergadering der oprechten. Want de oprechten zijn de rechtvaardigen, dat is gewoon hetzelfde. Die heten een vergadering van gelovigen, van oprechten bedoel ik eigenlijk, maar met kleine letters bij voorkeur. En ze worden ook genoemd een raad. En dat vind ik zo leuk. Want, er komt hier, wat is de gemeente? Ecclesia. Wat is de Ecclesia? Een vergadering van degenen die uitgeroepen zijn. Maar die gemeente is wel degelijk een raad. Een rechtbank namelijk. De bekende wetgevende vergadering, zeg ik dan weer. Kortom, een gemeente van eerstgeborenen. Die delen in de heerlijkheid en heerschappij van de koning. En hier staat het ook gewoon. De raad en vergadering, raad namelijk vergadering, in het Grieks gewoon, maar ja, dit is Hebreeuws, maar zeg maar in het Grieks gewoon, ecclesia. De raad en vergadering der rechtvaardigen, der oprechten. En daarna, de werken des Heren zijn groot. Ja, de werken des Heren zijn wonderlijk. Die werken zijn zo groot en wonderlijk dat Israël ze niet zou geloven indien het hen iemand zou verhalen. Het wonderlijke werk Gods, weet je nog? Ik zal wonderlijk handelen. Die werken des Heren zijn groot. Zij worden gezocht. Dat wil zeggen, men wil ze kennen en er deel aan hebben. Zij worden gezocht door allen die er lust in hebben. En dan zeg ik maar meteen, zolang wij als gelovigen lust hebben in eigen werken, spreekt het vers niet over ons. Maar daar waar wij lust hebben in de werken des Heren, de grote werken des Heren, wat denk je van de grote daden Gods? Daar zullen ze ons niet alleen bekendgemaakt worden, maar wij zullen herdelen hebben, ze zullen ons eigen worden. Kortom, zij worden gezocht, prachtig woord in dat verband, door allen die er lust in hebben. En u weet hoe dat was met die grote werken Gods. Er staat, de werken des Heren zijn groot. Maar u weet toch hoe het is met die machtige daden Gods. Toen ze voor het eerst gepredikt werden in nieuwtestamentische tijd, en ik bedoel dus na de opstanding van Christus, gebeurde het door de discipelen in belachelijke lippen. In tongen. Op de bekende Pinksterdag. En zij spraken in tongen verborgenheden, zoals de uitdrukking in 1 Korinthe 14 luidt. Maar niettemin staat er, wij horen hen in onze eigen taal de grote of machtige werken, wat er bestaat, Gods verkondigen. Dat zijn die werken hier uit Psalm 111, uiteraard. En hoe deden ze dat? Omdat de Geest hen dat gaf uit te spreken. Daar sprak dus de Zoon en voor de gelegenheid werd het gedemonstreerd. Daar sprak dus inderdaad de Geest van Christus. En daar werd gemeentelijke waarheid verkondigd. Maar niet in het Hebreeuws of wellicht Aramees aan de Joden dus. Maar ik zeg altijd in het Grieks en in het Gronings, omdat het een beetje allitereert enzovoort. Hè. In belachelijke lippen en door andere talen. En dus gericht eigenlijk aan heidenen. Nou, dat is waar het over gaat. Wij horen hen de grote werken Gods verkondigen. In onze dagen, wij kennen de grote werken Gods zoals ze ons beschreven zijn in de belachelijke Griekse taal van het Nieuwe Testament. En zoals gepredikt worden in het belachelijke Fries, wilde ik zeggen, maar... Maar het gaat erom dat die dingen hier aangekondigd worden. Nou, nog even, Psalm 101, vers 1 en 2... Daarna blader ik weer om. Psalm 116 is ook een mooie, die wil ik u niet onthouden, omdat wij de variant kennen, maar de originele niet. Er staat namelijk in Psalm 116, vers 10. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Door ons verworden tot ik heb geloofd en daarom zing ik. En door ongelovigen verkeerd begrepen zei ik heb geloofd, dus men gelooft nu niet meer. En dat is reden tot blijdschap. Ik ben soms hoogst ongelukkig, maar nee, ik zing het lied van ganser harte, omdat ik weet waar het vandaan komt. Maar soms denk ik, als een buitenstaander het hoort, wat moet hij er wel niet van denken? Maar ik heb geloofd, daarom sprak ik. Maar wat het betekent, staat er allemaal bij, hoor. Lees het voorgaande vers maar, want we hebben heel veel haast nu. Er staat, ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Gezegd dus door degene die verlost is geworden uit de dood. Dit heet dan ook in mijn Bijbel danklied van een verloste. Hardnekkig geschreven met kleine letters. Maar het is de Heer Jezus die dat zegt. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, want wie wordt er opgewekt uit de dood? Wie zal er eeuwig leven ontvangen? En even vooruitgrijpend, waar we het later over zullen hebben. Aan wie was macht gegeven om kind van God te worden? Ik heb het over hetzelfde nog steeds, hè? Wie was beloofd eeuwig leven? Degene die gelooft. En dus zegt de Heer Jezus, ik heb geloofd. En daarom sprak ik. Nou ja, het is profetisch, ik zal geloven en daarom zal ik spreken. En wel nadat ik zeer bedrukt ben geweest, want dat is de strekking van de rest van het vers. De gedachte is gewoon dat de Heer Jezus, en Hebreeën legt het ook uitgebreid uit, maar dat ga ik nu niet meer doen, dat heb ik vorige jaren meerdere keren gedaan. De gedachte is dat de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood op grond van zijn geloof. Hij stierf vanwege de zonde. En wij leren, maar een zondaar is toch voor eeuwig verloren. En als hij de straf op onze zonde draagt en wij waren voor eeuwig verloren, is de Heer Jezus dan toch voor eeuwig verloren? Even door discussie geweest in de kerkgeschiedenis en theologische geschiedenis, hoor. Ja, daar hebben koppen voor gerold, om die redenering. Zeker. Maar de vraag is, hoe kan dat? Wel, het antwoord is heel gemakkelijk. De gedachte is niet, de zondaar is voor eeuwig verloren. De gedachte is, de zondaar die zal de dood sterven. Einde van het verhaal, punt. Komt verder niks bij. De dood. Maar aan de andere kant, aan de gelovigen wordt eeuwig leven beloofd. En uit praktische overwegingen, om het populair te zeggen, komt dus eerst de dood. Kan niet anders namelijk. Andere volgorde kan niet. Komt eerst de dood en daarna ontvangt men nieuw leven. Als men een gelovig is. En dat is met de Heer Jezus gebeurd. En daarmee met ons ook feitelijk. Want wij worden geacht met Christus gestorven en begraven te zijn. En hebben daarna op grond van geloof eeuwig leven ontvangen. En de Heer Jezus stierf voor onze zonden. Maar op grond van zijn geloof werd hij opgewekt. En daarna zegt hij, ik heb geloofd. En daarna sprak ik. Ik heb het liever in de tegenwoordige tijd eerlijk gezegd. Want tijd is in Hebreeuwse hoofd twijfelachtige zaken. Ik geloof en daarom spreek ik. En dan ben ik terug in de Hebreeënbrief. Wie spreekt er? De Zoon. En wat betekent dat dan? Ik geloof. Wel gewoon, ik ben trouw. Want ik zeg u al jaren, als u het woord geloof tegenkomt en u kunt het niet helemaal goed plaatsen in de zin, dan vervangt u het door trouw en dan heb je hem precies. Dit is hetzelfde woord namelijk in alle grondtalen. De Heer Jezus is trouw, Hebreeën 3, aan degene die hem gesteld heeft en dus spreekt hij. Maar ook op grond van zijn trouw en geloof in zijn aardse omwandeling werd hij van Gods wegen opgewekt en werd hij gesteld tot hoge priester en dus spreekt hij. Ik heb geloofd, daarom spreek ik. Dat is vers 10 en daarna vers 11. Ik zeide in mijn haaste, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen, de naam des Heeren aanroepen. En mijn geloften, staat hier weer, vers 14, mijn geloften zal ik den Heeren betalen. Nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. En dat zijn wij. En daarna tot slot de volgende psalm 118. Psalm 118, waar we precies hetzelfde vinden. Bijvoorbeeld, vers 16. De rechterhand des Heren is verhoogd. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Langzamerhand dan toch een bekende uitdrukking, mag ik aannemen. De krachtige daden, de grote werken Gods. En dan zegt hij, ik zal niet sterven. Nou, hij zal wel sterven, maar leven. Hij zou opstaan uit de dood. Hij zou niet in de dood blijven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. En nog een keer. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Om op te staan uit de dood namelijk. Ik zal daardoor ingaan en ik zal de Heren loven. Dit is de poort des Heren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. En dat het over onze bedeling gaat, bewijst het volgende vers, dat is meer dan voldoende. namelijk de steen die de bouwlieden verworpen hebben, met betrekking tot de dood van de Heer Jezus in elk geval, maar de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En de Heer Jezus citeert het in Matthäus 21 en voegt eraan toe als verklaring: het koninkrijk God zal van u lieden worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk. Dit volk, deze gemeente, deze rechtvaardigen, is dus niet het natuurlijke Israël, zeker dus niet het Jodendom, maar inderdaad de raad, de vergadering der oprechten. Kortom, de gemeente des levenden Gods. En in die gemeente spreekt de Heer tot ons. Meer daarover vanavond.